Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film. Maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Dear Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vroeg me af, hoe is de chemie eigenlijk tussen de PVV, de VVD, de BBB en het nieuw sociaal contract?
Geweldig.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 410. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we moeten het toch weer gaan hebben over de kabinetsformatie.
Heerlijk, Jaap.
Want ja, er gebeuren dingen die nog nooit vertoond zijn. En dat maakt het extra interessant.
Ik kan mij in ieder geval niet herinneren uit toch heel wat jaartjes Den Haag. En jij ook, heel wat jaartjes Den Haag, Jaap. Dat de fractieleider van de grootste partij in een heel vroeg stadium van een groot debat aan de Kamervoorzitter vraagt of er per ongeluk toch niet een leugendetector bij zijn woorden aanstond.
Voorzitter, staat hier een leugendetector aangekoppeld?
Als die chemie zo goed is, waarom mag er geen premier worden?
Ja, dat heb ik net uitgelegd en gezegd hoe dat is gegaan. En als u wil horen van andere partijen wat zij vonden, dan moet u dat niet aan mij vragen, maar aan hun. Maar ik zeg er wel eerlijk bij dat uiteindelijk ik mijn handtekening heb gezet onder de vorm die we nu hebben gekozen. En dat is alle vier de partijen in de Kamer. En dan ik lever dan daar het premierschap in. Maar mevrouw Jirsekus levert dan haar ministerschap van Justitie in. Dus ik ben niet de enige die daar een prijs voor betaalt. Ook anderen betalen daar een prijs voor. En dat is wat we uiteindelijk hebben gekozen. Omdat we allemaal, en daar blijkt ook wel een stukje chemie uit, bereid zijn, ook de VVD en anderen, om een offer te doen, om te zorgen dat Nederland wordt bestuurd. En dat is niet makkelijk. En dat toont aan dat er iets gemeenschappelijks bestaat.
Voorzitter, daar staat geen leugendetector. Dat is helder, want die was allemaal keihard afgegaan. Als je met elkaar een afspraak moet maken dat geen van u vieren premier mag worden en dat je een hele formele afspraak moet gaan maken dat iedereen in de Kamer moet blijven zitten, dan is daar maar één reden voor en dat is dat de heer Omtzigt niet wil dat u premier wordt.
We hoorden dus juist Geert Wilders van de PVV, de grootste partij, in debat met SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.
Dijk had wat, nou zeg maar, aarzelingen, argwaan bij de sfeer tussen de vier rechtse partijen die toch zo samen nu zo'n mooi programmakabinet zouden gaan maken.
PG, we hebben samen naar het debat zitten kijken afgelopen woensdag. Het debat over het eindverslag van informateur Kim Putters. Het bracht wel helderheid in de duisternis. Want het verslag van Putters, dat is een abacadabra van woorden. Een woordenbrei, zoals Jette het in het debat zei. Met heel veel tegenstrijdigheden, daar gaan we het zo over hebben. Maar eigenlijk bleek uit het debat dat de vier betrokken partijen ja, een aantal vondsten van Putters voor lief nemen, omdat het nu eenmaal helpt om weer met z'n vieren aan tafel te komen en verder te gaan praten.
Het programmakabinet is een speciale vorm van het extra parlementair kabinet.
En ze hebben dus blijkbaar dat soort verbale trucjes nodig om met elkaar in gesprek te blijven.
En dat de rest van de Kamer het eigenlijk gewoon ziet als een ja, toch vrij normaal meerderheidskabinet wat hier in wording is.
dit programmakabinet, de naam, verhult dat het gewoon een simpel meerderheidskabinet is. Als dit gewoon meerderheidskabinet is, moeten we het ook gewoon een meerderheidskabinet noemen.
Dan zijn we toch weer terug bij dat ouderwetse meerderheidskabinet.
Doorsnee, traditioneel meerderheidskabinet, zeker in de verhouding met de Kamer.
Ja, het debat was dus zo ongewoon, omdat het zo gewoon was. En daardoor was het ook zo beknopt. De meeste andere fracties dan die vier hadden ook eigenlijk veel minder tijd nodig dan de hen toegedichte 5 minuten die alle fractieleiders krijgen. Want ze zeiden ja, er komt gewoon een coalitie met een meerderheid. En daar moeten dus 2 experts een informatieopdracht krijgen. En dat doen we tegenwoordig, gaat dat niet via de koning, maar via een motie. En nou, dien die motie maar in.
Ja, en dat betekent dus dat vanaf woensdag einde van de middag Albert Dijkgraaf en Richard van Zwolde opvolgers zijn van Kim Putters.
Ja, omdat het ons gevraagd werd en wij beiden doordrongen zijn van het belang dat er een kabinet komt die de problemen oplost bij allemaal tegenaan lopen de mensen thuis.
Er valt in korte tijd heel veel werk te verrichten in deze inhoudelijke fase. Dus vandaar ook al deze onderwerpen in korte tijd, daarom ook met z'n tweeën.
Albert Dijkgraaf is hoogleraar empirische economie van de publieke sector aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ook een fors aantal jaren Kamerlid geweest voor de SGP, waar hij ook de financieel woordvoerder was.
Dat duo is heel interessant. Het zijn 2 mensen die politiek nadrukkelijk, inhoudelijk, ideologisch verbonden zijn met wat wij in Nederland zouden noemen confessionele partijen. Het zijn 2 mensen met zeer aanzienlijke, hoogwaardige bestuurlijke politieke ervaring. En het zijn dus mensen die opnieuw passen bij Plasterk, Putters. Namelijk geen mensen met een PVV-kleurspoeling.
Albert Dijkgraaf komt uit de SGP. Hij is fors aantal jaren Kamerlid geweest. En hij is nu hoogleraar in de empirische economie van de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En Richard van Zwol is voorzitter geweest van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Van 2018 tot 2022. En hij heeft een hele lange carrière achter de rug als ambtenaar. Onder andere op het ministerie van Financiën. Daar heeft hij Wim Kok nog bijgestaan als schrijver van de proeven voor een tekst die uiteindelijk tot het Paarse regeerakkoord heeft geleid.
Dus Richard van Zwol als informateur gaat opnieuw de basis proberen te leggen voor een geheel nieuw soort samenwerkingspakket van partijen die het samen nog nooit hebben gedaan.
En later, in 2007, werd hij secretaris-generaal op AZ. In 2011 secretaris-generaal de hoogste ambtenaar op Financiën. En 2013 de hoogste ambtenaar op Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Oftewel, van de 3 belangrijkste ministeries überhaupt, Binnenlandse Zaken, Financiën en dat van de premier Algemene Zaken, is hij de hoogste ambtenaar geweest.
En sinds 2017 is hij lid van de Raad van State, de afdeling advisering.
En het magnum opus van Richard van Zwol lag gedurende het hele debat op het tafeltje, zeer prominent, werd ook uitgebreid in gebladerd, van NSC-voorman Pieter Omtzigt. En dat magnum opus was niet de nota van Zwol met de nieuwe partijvisie van het CDA, maar de nota van Zwol van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen.
Ja, het rapport Gematigde Groei, waarin onder andere staat dat je niet zomaar iedereen meer binnen moet willen laten. Dat je echt moet kijken welke migranten zijn er voor Nederland van extra nut.
Dus wordt gekeken naar de gedachte van een gestuurde migratie en migratiestromen. En je daarbij kijkt welke mensen, bijvoorbeeld welke onderzoekers, welke studenten, welke briljante andere geesten, heeft Nederland nodig. En hoe kunnen we die dus enthousiast maken om in Nederland te komen wonen,
ja,
en werken.
Dat is een prudente aanpak, zou Ruud Lubbers zeggen. En dat vond Geert Wilders op de dag dat het rapport verscheen veel te weinig. Hij twitterde: de asiel- en migratieinstroom moet echt veel forser worden beperkt. De commissie is er zich blijkbaar onvoldoende van bewust dat Nederland prop en prop vol is. We raken ons land kwijt. Nederland is Nederland niet meer. En dat moet snel veranderen. Al dus Wilders.
Kortom, Jaap, het wordt een hele boeiende fase die de formatie nu ingaat. En die formatie is vanaf dag 0 met Gom van Strien zeer ongewoon. Ook deze fase weer. Want we hadden dus, jij wees al op, een toch wat merkwaardig eindverslag van informateur Kim Putters. In het debat zag je dat de 4 rechtse partijen die een coalitie gingen vormen op alle mogelijke punten afstand namen van dat verslag, bij alle hulde en dank aan Putters, dan hebben we nu een formatie waarin het premierschap het eerste knallende conflictpunt is in de besprekingen.
Ik zou de beste premier van Nederland zijn. Ik ben ervan overtuigd.
In plaats van dat het het formele slotstuk is bij het aanstellen van een formateur.
Ja.
En dan hebben we ook nog dat de Kamer, behalve dan die vier coalitiepartijen, zeggen ja, dit is gewoon een heel gewoon volgend kabinet, Lubbers, Kok, Balgen en de Rutte, een meerderheidskabinet van partijen die met elkaar een deal proberen te sluiten. En het verhaal van Putters, daarvan zei Frans Timmermans in een dodelijke passage dat hij een camouflagenet had ontworpen.
Zij maken mogelijk, VVD en NSC, dat Wilders aan de touwtjes gaat trekken in dit land. Het is duidelijk op basis van het verslag dat hoe je ook dat nieuwe kabinet noemt, het een kabinet is dat steunt op een meerderheid van de Tweede Kamer, deze vier fracties, en een kabinet dat ook bestaat uit bewindslieden die aangedragen zullen worden door die vier fracties. Dat heeft de heer Wilders zojuist ook gezegd. Dat betekent dat de naam die ervoor is gekozen eigenlijk een soort camouflagenet is om mee te verhullen dat dit een gewoon meerderheidskabinet is. Het is ook een manier om te trachten het onderlinge wantrouwen wat te camoufleren, wat weg te moffelen. We weten uit ervaring dat als partijen met elkaar onderhandelen die elkaar sterk wantrouwen, dan wordt het coalitieakkoord, het regeerakkoord, alleen maar dikker.
En wat ik zelf heel bijzonder vond, Jaap, is hoe de vier partijen praten over ministers. Want zij doen nu net alsof het aanzoeken van mensen om minister te worden in een coalitiekabinet iets heel bijzonders is. Alsof dat bijna nooit gebeurt. Dat wordt geframed als iets ja, heel bijzonders en misschien zelfs wel de helft van buiten. Waarbij overigens het begrip buiten niet is gedefinieerd. Zo zou je ook kunnen zeggen dat in andere kabinetten, als iemand niet meteen zelf lid van de Kamer is, dat hij van buiten komt.
Ja.
Dus wat van buiten betekent, weet niemand.
Nee,
bij de PVV is iedereen van buiten, want die partij heeft maar één lid. En dat is Geert Wilders.
Ja. Zelfs als je in de Kamer zit, ben je officieel niet lid van de PVV. Daar gaan we het over hebben. We bespreken het verslag van Kim Putters en we bespreken het debat.
En we kijken daarbij in het bijzonder, als het aan mij ligt, Jaap, naar welke signalen in dat debat nou kwamen, politieke signalen, voor, ik zal maar zeggen, het duo Van Zwol-Dijkgraaf en de fase waarin zij nu ja, moeten gaan presteren.
Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, Jaap, die zijn er. Een bijzonder woord van dank aan nieuwe vriend Tijmen en een bijzonder woord van dank aan Johan die een mooie extra donatie gaf.
HPG, hoe gaat het met Yellowstone, die serie op Sky Showtime waar je de vorige keer over vertelde?
Nou, ik zit er al diep in hoor. Ik rijd met die trein voortdurend weer door Montana. De patriarch, die wordt zelfs gouverneur van de staat Montana. En het wordt dus ineens ook een heel politiek verhaal.
Ik heb intussen ook wat bekeken. Het is niet bepaald een sympathiek stel, die familie Dutton, die Yellowstone beheert.
Nee, ik zei al, het is Buddenbrooks, het is Godfather, er zit een hoop venijn in. En het is ook heel Amerikaans. Die John Dutton.
Oh ja, Kevin Costner.
Ja, dat is iemand, dat is een echte self-made man, een individualist die er legt aan niemand rekenschap af. Behalve natuurlijk aan de kern van de familie en de good lord.
Maar hij wordt gouverneur.
Ja, later in de serie, in het vijfde seizoen. Eerst moeten ze nog knokken met allerlei projectontwikkelaars en die zitten de familie dwars.
Dus ze gaan de strijd aan.
Ja, en ja, je weet hoe dat gaat dan in het Wilde Westen. Hè? Dan loopt het ook meteen hoog op.
En dat is allemaal te zien op Sky Showtime. Gewoon op jouw tv of waar je dan ook series kijkt.
En ten diepste gaat Yellowstone over het Amerika van nu. De confrontatie, de worsteling van het beeld van wat het mooie Amerika van vroeger was en de realiteit van de 21ste eeuw.
Het is maar één van de series die je kunt zien op Sky Showtime. Er zijn nog veel meer series en films. Je kunt het 7 dagen gratis proberen en daarna betaal je €6,99 per maand. En het is maandelijks opzegbaar.
En er zijn dus al 5 seizoenen van Yellowstone op Sky Showtime. Dus daar kun je bingen, Jaap.
De link naar meer informatie staat in de beschrijving van deze aflevering.
Hold your horses, Jeep. Hi-ha!
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, Kim Putters is nu afgezwaaid als informateur. Zijn verslag hebben wij allebei gelezen toen het verscheen vorige week donderdag. En ons viel eigenlijk meteen een aantal dingen op los van elkaar over die tekst, over dat verslag. Wat ik meteen zag was dat er allerlei tegenstrijdigheden al in de tekst zelf zitten. Hè? Dus los van hoe de vier betrokken partijen het verder recenseren of vertalen naar hun eigen zienswijze. Putters sprak zichzelf al tegen in zijn verslag.
Het eerste 1/3 is een verhaal waar in feite de vier fracties van hebben gezegd, ja, dat is niet van ons. Dat benadrukt hij ook zelf, dat is een soort persoonlijke beschouwing.
Ja, ook een beetje over hoe Nederland nu in elkaar zit en voor welke grote opgave Nederland staat en hoe de boel weer verbonden moet worden. Eigenlijk allemaal teksten waar normaal gesproken Wilders van zou moeten kotsen.
De opdracht aan Kim Putters was in feite een soort verkenning van wat voor soort vorm zou er kunnen gevonden worden dat die vier met elkaar toch, ondanks het gedoe met Plasterk, weer verder kunnen. Hem was dus niet gevraagd om een soort essay te schrijven, alsof hij toch nog weer de chef van het Sociaal Cultureel Planbureau was.
Ja, maar goed, daar zijn ook andere informateurs in het verleden wel toe geneigd geweest. Ik noem maar Cenk Willink, ik noem maar Mariette Hamer. Die hadden ook hun eigen touch eraan toegevoegd.
Ja, maar dan was het vaak wel onderdeel van hun opdracht, Jaap. Maar wat nog meer opvalt, is dat de tekst vol zit met wat ik maar noem verbale pirouettes. Dus dan wordt er een bepaalde term gelanceerd, maar dan even verder komt die term maar in een iets andere vorm weer. He, dus waardoor het nogal ongrijpbaar werd. En dat was blijkbaar nodig, want anders hadden die vier, niet alle vier, gezegd, nou oké, dit is het dan. Dat bleek uit het debat. Niet één van de vier zei, dit is een tekst die glanst en dit is precies wat wij willen of wat ik wil. Dat was ook heel opvallend.
Ja, Kim Putters die kwam in zijn verslag met de dooddoener. Er ging natuurlijk over de vraag, wat is nou precies een extraparlementair kabinet? Daar had hij dus ook allerlei deskundigen voor laten komen in de week dat de Kamer met reces was. Hij concludeerde zelf uit al die gesprekken, elk kabinet is altijd parlementair.
Waarmee hij in feite de hele discussie toen in de Kamer met en rond Plasterk buiten de orde verklaarde. Want toen is er een heel debat ontstaan van, ja, we konden over de inhoud het niet eens worden, want er was een probleem met de vorm van het kabinet, daar mochten we niet over praten. En Nieuw Sociaal Contract wil extra parlementair, dan wel een minderheidskabinet dat wordt gedoogd, dat wil dan de VVD weer niet. En in feite zegt Putters nu dat die hele discussie volkomen zinledig is. En dat zegt hij al op bladzijde 4 van zijn veel dikkere verslag.
Ja.
Nog vermakelijker vond ik, deed bij ons historicus natuurlijk goed, dat hij van die deskundigen had begrepen dat er eigenlijk vanuit de filosofie die jij aanstipte, elk kabinet waarvan de Tweede Kamer zegt ga aan de slag, is daarmee parlementair. Er maar één kabinet is in de hele, zeg maar, moderne parlementaire geschiedenis dat je extra parlementair kunt noemen, en dat was het kabinet Gerbrandy.
En dat is het kabinet, dat is nou juist het kabinet wat in de oorlog in Londen zat.
Ja, want dat had dus geen parlementaire goedkeuring gekregen. Maar beschouwde zich ook niet als een soort koninklijk kabinet zoals in de 19e eeuw. Wat overigens Wilhelmina niet altijd helemaal begreep.
Nee,
die dacht dat dat wel zo was.
Uit alle stukken uit Londen blijkt steeds weer dat er enorme botsingen waren tussen de koningin en haar regering. Maar ja, die regering die werkte ook gewoon op basis van de grondwet van Thorbecke en alle grondwetswijzigingen die daarna nog zijn geweest. Namelijk eigen verantwoordelijkheid van de ministers.
Ja, waarbij dus het kabinet De Geer, dat vooraf ging aan Gerbrandy, want ze hebben De Geer natuurlijk gewoon eruit getrapt als premier, wel een parlementaire goedkeuring had gekregen in 1939. Daarom dat Gerbrandy was extra parlementair, want die premier met zijn ministersploeg was dus niet aan de Tweede Kamer gepresenteerd, want dat kon niet. En eigenlijk is dat dus het enige serieus extra parlementair te noemen kabinet.
Ja, er is trouwens niet heel lang voor dat kabinet ook een kabinet Colijn geweest.
Het vijfde van Colijn, ja.
Wat al binnen een paar dagen sneefde omdat er geen parlementaire steun was.
Nee, de informateur en premier Colijn waren zo eigenwijs geweest om te zeggen, nou, we gaan gewoon zelf een kabinet maken. En het was met name de Rooms-Katholieke Staatspartij. Een partij die overigens vaak door Pieter Omtzigt qua ideeën wordt geciteerd. Die toen zei, ja, maar dat gaan we dus helemaal niet doen. En die hebben dus dat kabinet, of dat kabinet in wording, naar huis gestuurd nog voor het zich gepresenteerd had.
Kim Putters schrijft op bladzijde 9 van zijn verslag, Het begrip extraparlementair kent geen eenduidige definitie en kan verwarrend zijn. En zijn oplossing is, en dat is eigenlijk dat camouflage net waar Frans Timmermans het in het debat over had. Zijn oplossing is dat begrip programkabinet.
Waarvan hij overigens zegt dat het een variant is van het extraparlementair kabinet in zijn tekst. Een variant van iets wat dus niet bestaat.
En die vorm van extraparlementair kabinet hoeft zeker niet bij gebrek aan beter te zijn.
Waarmee hij dus de verwarring weer op tafel legt die hij juist er vanaf had willen vegen.
En die verwarring was in het Kamerdebat dan ook te merken. Want wat was natuurlijk duidelijk? Het begrip programkabinet was een verzinsel om twee dingen tegelijk te omzeilen. De wens van met name PVV en BBB een regulier rechts meerderheidskabinet. En de wens van zowel mevrouw Jesselgus van de VVD als de heer Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract om een gedoogkabinet te hebben. Alleen het probleem was dat ze niet alle twee konden gedogen. Dat had zelfs Plasterk ontdekt dat dat niet zou kunnen. Hoe is men daar dus uitgekomen? Niet. Men verzint dus een nieuwe term, zodat het geen van beide iets is.
Met als resultaat dat ze weer verder kunnen, want het probleem is voorlopig bezworen.
Door het definiëren in iets waarvan geen eenduidige definitie is.
En waarop alle vier dus plotseling kunnen zeggen, dan gaan we nu toch gewoon meedoen en over de inhoud onderhandelen.
Ik citeer nu mevrouw Jesselgus, die met droge ogen na 120 dagen kabinetsformatie zei, het werk begint nu pas echt.
Toch benadrukken alle betrokkenen heel erg en heel pretentieus dat er veel meer ruimte komt voor de Tweede Kamer. En tegelijkertijd, paradoxaal, ook voor de ministers die zelf nog over het invullen van de alleen maar aangeleverde hoofdlijnen gaan.
Maar ook daar, Jaap, in het eindverslag van Putters staat wel op buitengewoon heldere manier op allerlei passages precies het omgekeerde. En ik wijs alleen op de pagina's 2 en 3, want dat is in die beschouwing van hemzelf. Dus hij beschrijft daarin wat zou moeten gebeuren voor Nederland.
Ja, dat is dus ook wat hij heeft voorgelegd op die anderhalve dag dat ze nog even wel met z'n vieren bij elkaar zaten en ook goedkeuring moesten geven aan zijn verslag, zodat hij naar de Kamer kon.
Want op bladzij 2 meldt Putters, en wie zijn wij om de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad dit te verbieden, dat het zeer nuttig zou zijn als er een hele reeks extra deelakkoorden komen. Dus vanuit dat hoofdlijnenakkoord van die vier partijen. Deelakkoorden en maatschappelijke afspraken met gemeenten, provincies, het bedrijfsleven, de sociale partners, uitvoeringsorganisaties en zelfs jongerenclubs.
Ja, dat is interessant. Hij noemt overigens niet op welke punten dan die deelakkoorden moeten worden gesloten. Gaat dat bijvoorbeeld over de belastingen?
Maar ja, dat kan ook niet.
Over de pensioenen? Of waar gaat het over?
Ja, dat kan ook niet, want hij was er om over de vorm te formeren, niet over de inhoud.
Ja, en eigenlijk zegt hij dus, jij zegt terecht de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, dus zeg maar de chef van de polder, de dirigent van de polder. De politiek gaat in meerdere opzichten op afstand staan, zowel in de Kamer als in het kabinet. Terwijl allerlei maatschappelijke groeperingen een grote vinger in de pap krijgen.
Zodat het effect zal zijn precies het omgekeerde van wat Omtzigt al jaren riep. Namelijk al die klimaattafels en stikstofakkoorden en wat dan niet. Dat ondermijnt allemaal de positie van de Tweede Kamer. Want die is dan gebonden via het kabinet of via allerlei andere akkoorden aan afspraken. Denk het verzet van NSC tegen het pensioenakkoord.
Ja,
en in feite staat hier dus nog, zegt dus de Putters, dat dat programkabinet met NSC erin, dus als het ware zich moet excelleren in nog meer ingewikkelde deelakkoorden.
En ik heb ook heel vaak Omtzigt, maar zeker ook Wilders horen klagen en jeremiëren over de rol van Ed Nijpels, die als de grote klimaatcoördinator alle bedrijven en maatschappelijke groepen bij elkaar moest brengen. Dat is hem ook grotendeels gelukt. Waar bemoeit die man zich mee, hoorde je dan vanuit de PVV?
En als het dan toch weer niet lukte bij andere onderwerpen, dan werd toch maar weer Johan Remkes gebeld. Maar in feite zegt Putters in zijn tekst meer Remkes. En nog een interessant punt, Jaap. Beneden aan bladzij 2, begin bladzij 3, is een van de meest opmerkelijke passages. Putters heeft overigens helemaal gelijk met wat hij daar schrijft, voor alle duidelijkheid. Hij zegt, als je dus hoofdlijnenakkoorden maakt tussen die vier fracties. En je hebt dan van die maatschappelijke deelakkoorden die daar nog bij komen. En dan komen dus ministers en die moeten dat als het ware vertalen in nog weer gedetailleerdere programma's. Dan betekent dat dat die ministers natuurlijk vooral met hun ambtenaren moeten gaan werken. Hij zegt, want ambtenaren moeten bij het maken en het dus concretiseren van die akkoorden veel meer ruimte krijgen om vanuit hun expertise dat zo in te vullen dat het ook kan. Dat het niet alleen maar papier is en dat het allemaal mooie plannen zijn, maar dat het nooit gerealiseerd wordt. Of dat een wet die dan wordt ingediend daarover volstrekt niet werkt in de praktijk. Dus zegt hij, dat zijn ook vooral ambtenaren van de uitvoeringsorganisaties. Dus dat zijn er niet de beleidsorganisaties, maar ik zal maar zeggen DUO en de UWV.
En bijvoorbeeld de Belastingdienst die zegt, wij zijn gewend om geld te heffen bij de burgers, niet om geld uit te delen. Dus zijn wij niet zo geschikt om toeslagen toe te kennen. Hadden ze dat maar gevolgd, dan hadden we die hele toeslagenaffaire waarschijnlijk niet gekregen.
Maar wat ik zie hier dus onder de vlag van grotere afstand en meer ruimte voor het politiek debat, Putters feitelijk noteert, en hij heeft gelijk, want zo is de beleidswerkelijkheid in een complex, hoogontwikkeld Europees land, het met name expertise van ambtenaren, uitvoeringsorganisaties, meedenkers, hè, zoals de polderorganisaties is, die ervoor moet zorgen dat dan die mooie hoofdlijnen ook echt tot iets leiden. Dus het betekent minder macht voor de Tweede Kamer en meer voor ambtenaren, experts en uitvoering.
We gaan een poging doen om een beknopt regeerakkoord te doen.
Een programmaakkoord op hoofdlijnen.
Een beknopt hoofdlijnenakkoord.
Akkoord op hoofdlijnen, deels uitgebreide hoofdlijnen.
Ja, PG, dat hoofdlijnenakkoord, hè, dat is ook een soort toverformule.
Het leuke is dat Putters zelfs zei aan het eind van het debat, ja, ik heb geen toverstokje.
Die fractievoorzitters die gaan dus namens hun fractie hoofdlijnen opschrijven, die dan later weer verder worden ingevuld door de bewindslieden.
Maar als je het goed leest, en ik verwijs naar punt E op bladzijde 10 in het verslag van Putters, dan is dat hoofdlijnenakkoord vooral een procedure. Want ja, hij kon het dus niet over de inhoud hebben, dus hij komt ook dan even daarna niet verder dan een soort klein mager lijstje van vage onderwerpen.
Ja, dat was al een beetje gevaarlijk aan de inhoud raken, als je punten gaat noemen.
Ja, want hij kreeg meteen, begrijpelijk, in het debat van bijvoorbeeld Rob Jetten een verlanglijstje waarbij natuurlijk bovenaan klimaat en onderwijs het verkiezingsprogramma van D66.
Die stonden niet bij die punten.
Dus wat bedoeld is, volgens de tekst van Putters, als een soort inhoudelijk verbindend iets, hij gebruikt daarvoor voor zelfs het woord kaders en context, is als je doorleest een procedure. En het maken van het hoofdlijnenakkoord en de werking van het hoofdlijnenakkoord is dus een procedurele.
Dat is natuurlijk een kolfje naar de hand van Pieter Omtzigt, want die houdt nogal van het procedurele.
Nou ja, die wordt zelfs nog meer op zijn wenken bediend. Hoewel, Jaap. Want daarna volgen er pagina's waaruit, net als in die beginfase van de tekst, met die maatschappelijke akkoorden, er nog veel meer extra procedures, akkoorden, en dan komt ineens het begrip werkafspraken. Ik zal je even aanstippen waar we het over hebben.
Ja.
Er moet een verkenning komen voor werkafspraken die dan die vier fracties die met elkaar dat hoofdlijnenakkoord maken zouden moeten maken met de andere kamerfracties.
Dus het gaat blijkbaar zelfs breder dan die vier die nu aan tafel zitten, die dus eigenlijk dat volgens alle anderen gewoon een meerderheidskabinet aan het vormen zijn. Er moeten ook afspraken gemaakt worden al bij voorbaat met andere fracties en dan blijkbaar individueel of in groepjes. En ik heb een beetje het idee dat eigenlijk niemand in de Tweede Kamer daar zin in heeft om daarover te praten, over dat soort afspraken.
Nou, in dit debat was er niet één andere fractie die zei, ik hoop op een uitnodiging voor zo'n gesprek. Misschien op de heer Eertmans na. Wat er ook nog moet komen, zo blijkt op bladzijde 11, dat de vier fracties onderling nog weer, ik citeer letterlijk, procesmatige samenwerkingsafspraken moeten formuleren. En die gaan over hun gedrag. Of dat iets is over dat ze in tweets niet meer onaardig over elkaar zijn.
Want in dit verband,
zou dat het zijn? Ik weet het niet hoor.
Ja, want Putters schrijft, in dit verband heb ik op gewezen dat betrokkenen er goed aan zouden doen uitingen in de sociale media of in de gewone media tijdens de formatie tot een minimum te beperken.
Ja, maar dit gaat over samenwerkingsafspraken, procesmatige, na de formatie. Dus hoe zij bijvoorbeeld, als dus het kabinet met een beleidsnota, een brief, een wet komt, hoe die vier dan daarmee omgaan. Dat is natuurlijk hoogst opmerkelijk, want dat hoor je niet in een soort besloten circuit te doen. Hoezo transparantie en nieuwe bestuurscultuur. Maar dat doe je natuurlijk in de Kamer zelf. In bijvoorbeeld het presidium. Dat je zegt van hoe gaan we dit behandelen.
Ja, in het recente verleden is er wel eens gezegd. Al dat torentjesoverleg. Vroeger bij Lubbers en bij Kok. En in het begin ook bij Rutte. Daar moeten we vanaf. En toen heeft Rutte zelfs op een gegeven moment plechtig aan de Kamer beloofd. Dat allemaal niet meer zou zijn. Maar in de praktijk die altijd sterker is dan de leer. Gebeurt dat natuurlijk wel.
Ja, en nu zou het dus aan de hand van Putters, onder de vlag van procesmatige samenwerkingsafspraken, de partijen die het programmakkabinet dragen, een soort geïnstitutionaliseerde werkafspraken hebben over hoe ze met elkaar omgaan. Nou, dat is zelfs onder Rutte niet gebeurd met het maandagoverleg.
Mevrouw Bikker.
Doe dan niet als Rutte 3 dat je op maandagochtend als fractievoorzitters alsnog eigenlijk iets te veel de lijnen naar je toe houdt in de afstand kabinet en kamer.
Nou, dan moeten er ook nog met de andere kamerfracties werkwijze afspraken worden gemaakt over hoe die kamerfracties dan weer omgaan met het kabinet. Waarvan ik mij dus afvraag, sinds wanneer gaat een kabinetsinformateur daarover hoe fracties die niet deelnemen in de coalitie of in de onderhandelingen zich moeten laten binden door in die afspraken neer te leggen werkwijzen. Dat is helemaal nieuw.
Als het gaat over die vier partijen, dan heb ik het idee dat er helemaal geen afstand tussen Kamer en kabinet gaat ontstaan. Ik denk dat daar een beetje à la de tijd van de katholieke leider Romme, die vanuit de Tweede Kamer zijn katholieke ministers voortdurend aan een touwtje had.
Letterlijk zat hij achterin gedurende alle Kamerdebatten met een hele stapel stukken die hij las en zat te schrijven. En hij keek. En iedereen voelde in de Tweede Kamer die twee ogen van Karel Romme prikken in zijn rug.
En zo gaan al die vier fractievoorzitters dat nu doen met hun ministers, of ze nou van binnen of van buiten zijn. En er is nog een aspect wat een beetje lijkt op die tijd van Romme. Romme die schreef stukken in de krant als hij wenken wilde geven omdat het hem niet helemaal beviel. En tegenwoordig gebeurt dat natuurlijk allemaal via X en andere sociale media.
En in de talkshows, ja. Maar ja, ik had al eerder vastgesteld, ook bij het grondslagendocument van Nieuw Sociaal Contract, dat dat inderdaad leek op zowel die RKSP als op de jaren 50.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Nou ja, dan hebben we dat hoofdlijnenakkoord,
ja.
Wat dan komt.
Als ik het verslag van Putters teruglees, dan schrijft hij, voordat hij überhaupt toekomt aan zijn idee hoe het dan verder zou moeten, dat de voorzitters van de fracties van PVV en BBB geen voorkeur hebben voor afspraken op hoofdlijnen. Dus wat hun betreft gaat het zoals het altijd gaat, namelijk een dik regeerakkoord.
Want dat hoort bij wantrouwen. Jacques Wallage, die ooit prachtig formuleerde, een regeerakkoord, ja, soms wordt dat dik en soms iets minder dik. En waarom is dat? Omdat hij zei, het is gestold wantrouwen.
De twee andere partijen van het kwartet, VVD en NSC, die natuurlijk aanvankelijk hadden gezegd, wij willen alleen maar in een soort gedoogconstructie vanaf de zijlijn meedoen, die beweerden wel dat ze op hoofdlijnen afspraken wilden maken. Maar dan kwam de VVD meteen met de rechtsstaat, de financiën, de internationale positie van Nederland. Daar moet wel stevige woorden over worden opgeschreven.
En dus details. En inperkingen van dit moet en dit mag niet.
En als ik Putters lees, dan zie ik ook staan, de voorzitter van de fractie NSC staat positief tegenover afspraken op hoofdlijnen, maar wenst gedetailleerde afspraken over wat hij belangrijk vindt. Vooral ten aanzien van een solide financieel kader. Dus ja, dat is aan zoiets, alle kanten.
Ja, dat is zoiets als de bruidegom stemt in met de huwelijkse voorwaarden, maar wil wel vastgelegd hebben wat de alimentatieverplichtingen zijn te zijner tijd.
En alvast een heleboel eigendommen uitzonderen van die huwelijkse voorwaarden.
Ja.
Dus dat beknopte programmaakkoord. Maar dat u daar zegt, eerst zien dan geloven. Ik geloof dat u dat zegt en ik snap waarom u dat zegt.
Ik houd staande dat het verschil met traditionele kabinetten marginaal is en in de vorm, maar inhoudelijk er niet is.
Ik denk dat hier een behoorlijk wezenlijk verschil is op de wijze waarop wij een kabinet tot stand brengen. En ik zou zeggen, kijkt u hoe het uitpakt.
Hierbij past overigens een ander punt in de tekst van Putters. Namelijk dat de vier fracties ook nog een lijst gaan maken en met elkaar ook weer afspraken daarover maken. Dus weer nog een deelakkoord. Van onderwerpen waar ze het niet over eens zijn en waar ze dus hun vrije hand houden.
Dat lijkt me heel gevaarlijk. Want als je dat ook nog allemaal gaat doorploegen, dan kom je dus uiteindelijk dat elk minim beleidsonderdeeltje ergens in een lijstje moet komen te staan. Want anders ben je niet compleet.
Terwijl Putters zei, het bijzondere van dit programmakabinet is dat het geen alomvattend akkoord had. Nou, één, alomvattende akkoorden bestaan niet. Behalve dan het regeerakkoord van Paars 2. En het feit dat iets niet is, betekent nog niet wat het wel is.
Een echt alomvattend programma, dat had je vroeger in China en ook in de Sovjet-Unie. En dat was voor 5 jaren. En daar stond zelfs al in centen en procenten wat de uitkomsten moesten zijn. En als in de praktijk bleek dat dat niet helemaal ging lukken, dan deed iedereen alsof het toch allemaal gehaald werd.
Nou ja, jij verleidt mij nu om uit de geschiedenis van Jozef Stalin een mooi detail erbij te halen. Het eerste 5-jaren-plan van de Sovjet-Unie was dankzij het geniaal leiderschap van Jozef Stalin zo'n succes dat het na 4 jaar al gerealiseerd was. Nee, maar deze vergelijking is niet aardig. Er is een tweede belangrijke bron voor dus een ongeremde expansie van details in de basis voor het komende kabinet. En dat is het feit dat het hoofdlijnenakkoord, zo blijkt, niet de basis is voor het kabinet. Ook in het debat kwam dat naar voren, namelijk bijvoorbeeld mevrouw Jesselgus, die zei ja, die hoofdlijnen zijn vooral om aan onze achterbannen te laten zien dat de onderwerpen die zij belangrijk vinden, wij ze ook belangrijk vinden. Ja, dus dat is een soort uithangbord.
Ja, dus bij wijze van spreken als VVD zeg je dan, kijk, dit is de inhoudsopgave van ons verkiezingsprogramma en al die onderwerpen die staan ook in dit hoofdlijnenlijstje.
Ja, en met bijvoorbeeld bepaalde buzzwords erin. Bestaanszekerheid, ik noem maar eens wat. De echte basis voor het kabinet is het regeerprogramma. Dat wordt gemaakt als uitwerking van dat hoofdlijnenakkoord. Daar komen dus ook al die dingen van die ambtenaren natuurlijk in. En van die maatschappelijke akkoorden. Want ja, anders dan heeft het geen zin om zulke akkoorden te sluiten. Dat zouden dan dus de ministers gaan doen. Die ministers weten natuurlijk niet, want die zitten er niet bij, wat die hoofdlijnen zijn en wat die hoofdlijnen betekenen. Dus dat maakt het al lastig. Dus dat gaan ze hun ambtenaren vragen. Dus die ambtenaren krijgen nog veel meer macht dan als het ware door Putters op bladzijde 2-3 al terecht werd aangegeven.
Ja, en als je dus aangezocht wordt als minister en stel je zegt, nou ja, oké, ik treed toe, dan stap je dus binnen in een black box waarvan pas later, mag je hopen, blijkt wat het inhoudelijk allemaal betekent.
Om te beginnen, dat je niet weet wat je beoogd collega van financiën van plan is met de begrotingen. En als je dat niet weet, kun je het maar beter niet doen, Jaap. Maar het wordt nog interessanter. Er ontstaat dus binnen dat hoofdlijnenakkoord een regeerprogramma. Dat is dus een detaillering van de details die we al hebben vastgesteld die gaan komen in die hoofdlijnen. Maar dat doen die ministers niet alleen, zo blijkt uit het stuk. De fractieleiders, die worden geraadpleegd. Dus die kijken mee. Nou, iedereen weet dat als fractieleiders meekijken, dat ze dus gaan dicteren.
Ja.
Want die gaan niet zeggen, wat een ontzettend leuk idee heb jij. Nou, maak daar eens wat van. Het is niet een soort essay, ik zal maar zeggen, van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Een regeerprogramma, dat gaat gewoon om harde politieke daden. En dit wil ik niet. En dat gaan we tegenhouden. En wij willen dat weg uit het vorige kabinet. En daar willen we nu dit voor in de plaats.
Ja, in managerspeak heet dat dan de regierol op zich nemen.
En de regie zit dus dan bij het regeerprogramma, niet bij die ministers. En ik vrees al helemaal niet bij de beoogd premier. Want de beoogd premier, Jaap, is iemand, dat weten we in elk geval van haar of hem, die niet betrokken is bij het opstellen van dat hoofdlijnenakkoord.
Concluderend, PG, er komt dus een akkoord op hoofdlijnen tussen die vier fracties. En er is een baaierd aan procedures en werkafspraken.
Met ongeveer iedereen in Nederland. En wie dat op moet opschrijven en op welke termijn. En wat zeg maar de importantie is van, ik noem maar eens wat, de werkafspraken met de gemeenten. Of het gesprek met de werkgevers over het internationaal vestigingsklimaat is volkomen onhelder.
Maar PG, er komen wel ministers van buiten, staat ook in het verslag van Putters.
Ja, er staat zelfs dat men streeft naar iets van 50-50.
Bijvoorbeeld staat er, bijvoorbeeld 50-50.
Waarbij dus nergens staat wat van buiten is. Het enige wat we wel weten hierbij is dat ook in de komende fase van Zol en Dijkgraaf er blijkbaar niet gepraat gaat worden over de premier. Daarvan staat alleen maar dat dat in een later stadium aan de orde komt. Alsof dat een soort butler is die als het huis is ingericht zegt van, oh ja, we hebben ook nog een butler nodig.
Ik citeer nog even Kim Putters uit de laatste bladzijden van zijn verslag. Het voorgaande overziende is de enige mogelijkheid ten aanzien van een vruchtbare politieke samenwerking tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB met het oog op de vorming van een kabinet die thans nader onderzoek verdient met betrekking tot de vormgeving, het in dit verslag genoemde programkabinet. En dan schrijft hij ook nog, de voorzitters van de vier fracties hadden geen bezwaar tegen dit voorstel. Dus het is een soort negatieve goedkeuring die hier verleend wordt. Geen bezwaar.
Rob Jetten maakte in het debat wel buitengewoon valse opmerking dat het hem aan bepaalde ouderwetse contactadvertenties deed denken, namelijk kinderen geen bezwaar.
PG, we hebben samen gekeken woensdag naar het debat. En ja, wat je denk ik toch moet constateren is dat de verwarring die opsteeg uit dat verslag van informateur Putters ook weer neerdaalde in dat debat.
Ja, je merkte dat de fracties, inclusief de vier coalitiefracties, dat was zo interessant, eigenlijk allemaal zoiets hadden van, wat voor soort opmerkingen en vragen kan ik nou nog stellen? Waarbij die vier zoiets hadden, ja, we hebben gezegd geen bezwaar. Maar op heel veel punten weten wij het eigenlijk ook niet precies wat er staat. Dus men ging het of naar zich toe rekenen, of men zei als daar interrupties op kwamen. Mevrouw Jesselgus maakte daar echt bijna een soort aria van een opera van, die ze al door weer zong. Namelijk, dat moet u mij nu niet vragen, want daar gaan we straks over onderhandelen. Wat natuurlijk een prachtige manier is om geen antwoord te hoeven geven.
Het was dus eigenlijk een soort bemoeien met je eigen zaken, terwijl in het verslag Putters juist een uitnodiging staat dat meerdere fracties, alle fracties bij voorkeur, zich op punten ermee mogen gaan bemoeien.
Met name die reacties van mevrouw Jesselgus, die stonden daar 180 graden tegenover.
Ja.
Dus het was duidelijk dat zij, ofwel dat aspect en meerdere aspecten van het eindverslag van Putters nou niet echt geïnternaliseerd had. Mij viel op, Jaap, ik weet niet hoe jij dat zag, dat de Kamer, en dan bedoel ik de andere fracties, maar ook weer de coalitie in spe-fracties, eigenlijk maar alleen geïnteresseerd waren in wat vindt Geert Wilders, wat vindt Dylan en wat vindt Pieter.
Dus de kleinste van het kwartet, die werd een beetje genegeerd in het debat. Caroline van der Plas.
Ik vind het een eer dat wij als BBB, als relatieve nieuwkomer, het cement in de betonmolen kunnen zijn. De verbindende functie.
Ze werd op geen enkele manier betrokken door Wilders. Ook niet door mevrouw Jesselgus. En al helemaal niet door de heer Omtzigt, die ze de vorige keer helemaal had stijf gescholden. En je merkte dat ook het effect hiervan was dat de informateur een beetje, ja, die leek een beetje verstoord door het debat. Omdat dus al die andere Kamerfracties zeiden van, ja, gewoon meerderheidskabinet en die term camouflage net van zijn partijgenoot Timmermans, dat deed gewoon zichtbaar zeer.
Ja, in alle tussenshots die je als televisiekijker kon zien, zag je een tamelijk chagrijnige Kim Putters.
Toen hij dan ook van de Kamervoorzitter de ruimte kreeg voor zijn toelichting,
helemaal op het eind van het debat,
was ook opmerkelijk wat hij deed. Hij onderstreepte met grote nadruk dat het heel bijzonder was wat hij had bedacht. Dus het had echt zeer gedaan dat men had gezegd, het is heel gewoon, het is gewoon een truc.
om vervolgens erop te wijzen dat het ook helemaal niet nieuw was wat hij had bedacht. Ja, dus het is of heel bijzonder of helemaal niet nieuw. Dus dat was ook al merkwaardig. Want het begrip programmakabinet was al gebruikt voor een van de kabinetten van vader Drees. Dat is natuurlijk, Jaap, met alle respect voor vader Drees en de politiek van die tijd, in 2024 nou niet erg relevant. Het is een keer genoemd onder Drees.
Meneer de voorzitter, op dit moment is de enige mogelijkheid om tot een vruchtbare politieke samenwerking te komen het verder invullen van de mogelijkheid van een vorm van extra parlementair kabinet, door mij programmakabinet genoemd, gebaseerd op samenwerking tussen PVV, VVD, NSC en BBB in een beknopt hoofdlijnenakkoord dat op zo breed mogelijke steun in de Kamer kan rekenen. Ik denk dat we leven in een tijd waarin handen ineengeslagen moeten worden, want er staat veel op de agenda voor Nederland. Het gaat in een programmakabinet om de inhoud, het programma en ruimte tot samenwerking binnen en buiten het parlement. En ik denk dat daar kansen voor liggen. Ik denk ook dat dat is wat mensen van hun politiek verwachten.
Putters zei tot slot nog een keer heel onder nadrukkelijk dat wat hij had bedacht, dus een programmakabinet, is geen business as usual. Vervolgens gaf hij toe, met name naar Rob Jetten, dat die inhoudelijke punten, dat die onvolledig waren. Dat was maar een soort eerste suggestie van punten die anderen hadden genoemd. Want ja, over de inhoud was nog niet gepraat. En bij het hoofdlijnenakkoord en die detaillering, want daar werd natuurlijk naar gevraagd, maakte hij nog een opmerking van, ik denk dat de Dijkgraaf en Van Zwol dat met schrik hebben gehoord. Want wat zei Putters, die zei, kijk, die hoofdlijnen zijn natuurlijk van aard verschillend. Als je zegt een hoofdlijn internationaal, of een hoofdlijn veiligheid,
ja,
dan ga je natuurlijk misschien wel heel gedetailleerde dingen krijgen, omdat mevrouw Jesselgus daar Oekraïne wil en wat dan niet. En bij goed bestuur zegt Omtzigt, ik heb hier 100 pagina's van mijn boek.
Ja.
En wat dan
allemaal
niet.
Hoofdlijnen.
En bij stikstof zegt mevrouw Van der Plas, ja, dat is een helemaal uitgewerkt iets en ik heb al een concept wetsvoorstel wat erin moet. Dus per hoofdlijn, zei hij, komt er een verschil in de uitwerking wat betreft de detaillering. Dan weet jij wat er gaat gebeuren. Als dus bij hoofdlijn 2 een zeer uitvoerige beschrijving en detaillering komt, dan wil iemand anders bij hoofdlijn 1 alsnog ook nog meer detaillering. En dat verplicht dan om bij 3, nou, je ziet wat er gebeurt.
PG, jij zei net dat de Tweede Kamerfracties die niet tot dat viertal behoren, ja, dit eigenlijk gewoon zien als een meerderheidskabinet, zoals we dat vrijwel altijd hebben. Hoe keken de vier betrokkenen ernaar?
Ja, voor de fase die nu gaat komen, ik zeg maar Van Zwol Dijkgraaf, zijn er uit het debat toch wel een aantal belangrijke signalen gekomen waar men dus niet meer omheen kan. En ze kunnen nog met een beetje chic, door wat vaag te formuleren, de oneffenheden in het verhaal van Putters een beetje wegdrukken, zoals Putters dat natuurlijk ook deed met het verslag van Plasterk.
Van Zwol en Dijkgraaf zijn natuurlijk praktijkmensen die gewoon ook kijken van, ja, er staan allemaal dingen op papier, soms tegenstrijdige dingen. Maar hoe gaan we dat nou in de praktijk vormgeven?
Ja, en hoe gaan we dat binnen 8 weken, denk eens aan al die maatschappelijke akkoorden en werkafspraken, wat dan niet, als dat allemaal in 8 weken moet, zoals is gezegd, bovenop het maken van die hoofdlijnen, daar ben je er 8 maanden mee bezig.
Ja, uiterlijk op tweede Pinksterdag moet hun verslag er liggen.
Dan moet het Pinkstervuur in de geesten zijn aangestoken, ja. Dat zal de heer Van Zwol en de heer Dijkgraaf zeer aanspreken, gelet op hun achtergrond. Nou, het eerste wat opvalt als signaal is dat zowel Geert Wilders als Pieter Omtzigt in feite niets geloven van die uitvoerige beschouwingen van Kim Putters. Want dat er hoofdlijnen zouden komen en dat daar allemaal details in komen en dus helemaal geen hoofdlijnen, gaf in elk geval Omtzigt volledig toe. En Wilders was op dat punt zelfs nog cynischer.
Onze instelling is om dat zo kort mogelijk te doen. Nou weet ik dat de heer Remkes dat bij het kabinet Rutte 4 ook zei, en dat er toen meer dan 50 pagina's uitkwamen. Dus eerst zien dan geloven, dat geldt ook voor mij. En ik ben er zelf ook bij en ik wil ook soms wat meer dan wat. Ze moeten allemaal zien, maar dat is wel de bedoeling, zeg ik heel eerlijk tegen u.
Jaap, dit zegt dus de man, de aanvoerder van de grootste partij, die de heer Putters zelf naar voren heeft gedragen als de man die dit enorme probleem na Plasterk zou oplossen.
En Wilders zei er nog iets bij, en dat klonk toch eigenlijk wel heel cynisch.
Maar weet je, eigenlijk maak ik hem ook niet zo heel veel uit. Nogmaals, als wij als PVV er maar een prominente rol in hebben.
Oftewel, Jaap, het maakt mij volstrekt niets uit wat voor formuleringen en teksten en praats er komt. Ik wil maar één ding. Als niet-premier wil ik de macht hebben in dit kabinet. Hetgeen door die tweet die hij naar buiten bracht zodra het debat voorbij was, volledig werd bevestigd.
Want na het debat twitterde Geert Wilders: de tijd van weggeven is nu echt voorbij. Ik ga keihard onderhandelen. Ik hoop en vertrouw erop dat het kabinet er kan komen, maar alleen als ik onze kiezer een groot deel kan leveren van wat ik heb beloofd.
Dus hij dreigt in feite met verkiezingen.
Zolang Wilders hoog staat in de peilingen, kan hij dreigen met verkiezingen.
Ook interessant bleek dat Putters betoog dat die vier partijen dan die hoofdlijnen gaan maken en dan gaan ze ministers aanwijzen. Dat nieuw sociaal contract dat helemaal zo niet leest. Omtzigt zei in een interruptiedebat dat hij dat commitment wat de VVD verlangde van hem, dat hij dat zo interpreteerde dat hij pas ministers zou gaan leveren vanuit NSC. Dat was hij op zichzelf al toe bereid, maar toen kwam dus de voorwaarde dat er dus in die hoofdlijnen voldoende inhoud zat die dus NSC graag zag. Dus dat betekent dus dat er nog veel meer details waarschijnlijk in die hoofdlijnen moeten komen. Wil NSC zeggen, ja, dan kunnen wij iemand vinden die bereid is dat te doen.
Ja, logisch eigenlijk.
Ja, maar natuurlijk niet helemaal conform wat Putters in zijn verslag schreef. Dat bleek uit een extra interessant interruptiedebatje van Henry Bontebal van het CDA met Omtzigt. Want Bontebal die zei, u wilt toch wel in die hoofdlijnen de precieze afspraken, lijnen rondom de rijksbegroting neerleggen. Want als u daarin opschrijft, het financieringstekort moet binnen het Europees kader blijven en ook de staatsschuld moet onder de 60 blijven, conform de afspraken in Europa. Dat is een hoofdlijn.
Ja.
Maar meer niet. Want dat betekent anders dat die ministers geen idee hebben wat ze moeten gaan doen. Waarop de heer Omtzigt zei, nee natuurlijk, dat soort dingen moet je afspreken. En toen begon Bontebal een hele serie van dat soort reguliere financiële dingen op te noemen die in elk regulier meerderheidskabinet in het regeerakkoord staat. En wat zei toen Omtzigt? Het hoofdlijnenakkoord bevat de dingen die Bontebal noemt.
Het is ook logisch, PG, want als je bijvoorbeeld zegt, dit is het plafond voor de uitgaven en ook dit is nog wat we moeten bezuinigen als oogst van het vorige kabinet. En als we heel veel extra geld aan Defensie gaan uitgeven, geen 2% van het BNP, maar 3%. Ja, dan moet je ook zeggen waar dat vandaan moet komen. Of je dan bijvoorbeeld de belastingen gaat verhogen of heel erg gaat bezuinigen op de zorg, ik noem maar wat.
Of zoals Omtzigt zei in een bijzin, maar ik heb hem wel genoteerd, ontwikkelingssamenwerking.
Het is allemaal heel erg logisch, maar het drijft wel steeds verder af van al die mooie, prachtige, heilige voornemens uit het verslag van Kim Putters.
En Jaap, dat gaat linksom of rechtsom dan ook waarschijnlijk ten koste van dat andere grote begrip, bestaanszekerheid. Want als je dus in die hoofdlijnen dit soort dingen niet afspreekt, dan weten dus de burgers volstrekt niet waar ze aan toe zijn. Met hun eigen risico, met de belastingen, met de tarieven, met het collegegeld van hun kinderen, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
PG, een ander punt wat natuurlijk wel interessant is voor de twee nieuwe informateurs om rekenschap van te geven, is hoe de verschillende partijen tegen de invulling van het premierschap aankijken.
Nou, dat onderwerp is explosief. Zo bleek in dit debat. Zodra die term viel, zag je een soort rood waas voor de blik van de heer Wilders verschijnen. Hij is nog steeds woedend.
Maar goed, hij doet het als offer voor het vaderland. Ja. Hij ziet er vanaf. Om die reden. Want het komt hem toe, zegt hij. Maar toch ziet hij er vanaf.
En natuurlijk was ik liever zelf de minister-president geworden. Mag het. Als leider van de partij die met afstand de grootste is geworden. Maar mijn liefde voor dit land is groter dan mijn eigen positie. De liefde voor mijn land en de liefde voor de PVV-kiezer is belangrijker dan mijn eigen positie. En daarom gaan wij nu door.
En zijn woede zit in het feit dat vlak voordat Putters met zijn eindverslag kwam, in de media, zij zei, gelekt is.
Woensdagavond, donderdag kwam Putters met het verslag.
Dat de vier partijen gezamenlijk als het ware hadden besloten dat hij geen premier zou worden. En het was heel helder, dat was een lek, dat kwam niet van Kim Putters. Dus dat kwam ook niet van hemzelf. Dus dat kwam van of de VVD of NSC.
Ja, daar moet je het zoeken, want dat waren natuurlijk ook twee partijen die aanvankelijk zeiden, wij gaan niet onder Wilders 1 ministers leveren. Wij willen dat wel gedogen vanuit de Kamer.
Vandaar dus zijn woede. Hij maakt het productief, want dat is typisch Wilders in dit debat, vind ik. Hij probeert het allemaal productief te maken voor maar één ding. Ik kan nu in die volgende fase bij Van Zwol en Dijkgraaf volstrekt geen enkele concessie op iets meer doen. Dus hij vertaalt het in eisen en rancune.
Keiharde onderhandelingen.
En rancune namens Henk en Ingrid. Het wordt ons weer afgepakt. Hij zei op een bepaald moment zelfs met grote emotie tot de kijkers in het land.
Ik zal nog een keer minister-president worden. Niet vandaag, niet morgen, maar ik zal het worden met de steun van u, al die miljoenen mensen thuis, die ook in de toekomst de PVV nog groter zullen maken.
En het komische was dat Dylan Jesselgus, de VVD-fractievoorzitter, het premierschap en de invulling daarvan vervolgens een vormkwestie noemde.
Ik denk dat Mark Rutte dat ook vindt, ja.
Ik had het idee, als je de afgelopen 13 jaar VVD en Mark Rutte ziet, dat Mark Rutte tot veel bereid was. Ook ijskasten vol met typische VVD-standpunten.
De soepelheid zelf.
Als het premierschap maar permanent werd veiliggesteld voor de VVD, voor Mark Rutte.
Het premierschap is voor Mark Rutte zozeer een vormkwestie, dat hij zelfs alles uit de kast heeft gehaald van zijn vermogen tot sturen en anderszins, om te voorkomen dat hij in het kader van de renovatie van het Binnenhof uit het torentje zou moeten verhuizen. Zozeer is het een vormkwestie.
Maar gelukkig voor Wilders, kleine pleister op de wonden, hij heeft wel, zegt hij zelf, het recht van voordracht. Dus hij mag zeggen, dit is mijn kandidaat premier en daar moeten jullie maar mee akkoord gaan.
Dat is een staatsrechtelijk novum, Jaap. Wij kennen in Nederland op geen enkele manier een soort voordrachtsrecht of een voorkeursrecht bij dit type benoemingen.
Maar PG, het is toch zo dat als er een coalitiekabinet is, en die heb je in Nederland altijd, dat dan de partijen gaan over de ministers die worden aangeleverd?
Dus die gaan over de verdeling van de posten in het licht van ook het personeel en de inhoudelijke prioriteit. Het is begrijpelijk dat Wilders vanuit de gedachte, ik ben de grootste, dan komt er dus een PVV-premier. Dat is op zichzelf al een uitspraak waar het dus blijkbaar niet over onderhandeld is. Maar het tweede is, wat voor premier is dat dan? Is dat dan weer een soort Gom van Strien? En het was Rob Jetten die in een buitengewoon slimme interruptie tegen Wilders zei van, bent u al bezig of kunt u dat dan presenteren aan de Kamer, in het kader van dus de nieuwe bestuurscultuur, een profielschets van die premier?
Ja, zoals je tegenwoordig voor elke hoogfunctie en soms ook voor lagere functies een profielschets hebt in de personeelsadvertentie. Of bijvoorbeeld een gemeenteraad die een burgemeester zoekt. Dan komt er eerst een commissie die zo'n schets gaat maken.
Want Jaap, de profielschets van zo'n premier, die dus niet de partijleider is, hè, want daar gaat het dan om, is politiek zeer relevant. Want dat zegt iets over hoe die partijleider denkt dat dat kabinet op inhoud en op stijl en op, zeg maar, aandachtspunten zou moeten worden geleid. Weet je nog dat mevrouw Van der Plas zei, ik wil eigenlijk twee premiers. Want een premier voor het binnenland en dan iemand die het leuk vindt om naar de EU en de NAVO te gaan. En daar had ze zelf vooral geen zin in, want ze hield niet van vliegen.
Ja, met andere woorden, het zal een profielschets zijn, schaap met vijf poten gezocht.
Ja, en dan ook nog een PVV'er, wat niet kan, want die partij heeft maar één lid en die wordt het niet.
En dan wordt het ook lastig om in de profielschets op te nemen iemand die recht doet aan de diversiteit binnen onze organisatie.
Die er niet is. Nou, ik dacht, ik vond die vraag van Jetten, ik zei het al net, buitengewoon de moeite waard. Bij de nieuwe bestuurscultuur past toch dat de Kamer, precies als de gemeenteraad, zegt, wij gaan als Kamer met elkaar zitten. Misschien dat je zelfs nog een oud-premier als Balkenende erbij vraagt. Als meedenker. Om een profielschets op te stellen voor de premier na Rutte. En dat je die dus meegeeft aan die vier fractieleiders in die eindfase van de formatie. Via bijvoorbeeld Van Zwol en Dijkgraaf. Dat past bovendien bij een heel leuk voornemen van de Tweede Kamer dat helemaal nieuw is. De Tweede Kamer heeft formeel vastgesteld dat men met de nieuwe ministers hoorzittingen gaat plegen. Behalve bij de premier, want men zegt de premier zijn hoorzitting is de regeringsverklaring. Dan past het dus te meer dat je dus voor de premier als Kamer wel zo'n soort profielschets meegeeft. Van zo'n soort premier zouden wij als iemand voor heel Nederland hooglijk waarderen. Kijk naar wat wij hier formuleren.
Ja, misschien nog wel extra PG, omdat de premier voorafgaand aan het premierschap ook de formateur zal zijn. En die heeft een extra zware rol, want misschien hoort ook een beetje bij die nieuwe vorm dat hij zelf mensen gaat aanzoeken. Zeker die onafhankelijke.
Ja, wat mij vooral zeer boeit, nu jij dit zegt. We weten één ding zeker van die premier. Wie zij of hij ook wordt. Het is de eerste premier in ik weet niet hoe lang die niet zelf betrokken is geweest, zeer intensief, bij het maken van het kabinet, bij het opstellen van dat hoofdlijnakkoord en bij het maken van dat regeerprogramma.
Dus er komt iemand binnen die voortdurend kan zeggen, ik sta hier blanco in.
En ook kan zeggen, oh, ik wist helemaal niet dat dat zo gevoelig lag tussen bijvoorbeeld mevrouw Keizer en mevrouw van der Plas.
Het cement in de betonmolen.
Of tussen mevrouw van der Plas en de heer Omtzigt, want ik was daar niet bij. Dat maakt dus het in zo'n coalitie van iets heel nieuws zoals deze we hebben. Er werd enorm benadrukt voor hoe nieuw het allemaal was wat ze deden. Extra riskant voor die nieuwe premier. Reden te meer dus, denk ik, om zo'n profielschets, om daar maar eens heel serieus over na te denken.
PG, wat mij opviel was dat in het debat er nog een soort onduidelijkheid hing over de vraag of NSC wel bewindslieden gaat leveren voor het kabinet.
Ja, ik wees er al op dat de heer Omtzigt zei dat hij dat nog niet wilde meteen bevestigen. Dat dat afhing van zeg maar de mate van inhoudelijke rijkdom van die hoofdlijnen in dat akkoord. Ja. Voordat hij dat zei, werd in het debat eigenlijk daarna gevraagd bij mevrouw Jessel dus. Want die zei, u heeft toen die stap vooruit gezet de vorige keer. Maar dan moest elk van die vier daartoe bereid zijn. Ministers leveren. Nou, BBB wilde het dolgraag, PVV.
Ja, een gelijke commitment van alle vier de partijen.
Exact. En dat was natuurlijk toen bedoeld richting NSC. Dat bleef toen in het vage. Dat was onderdeel van wat dus de nieuwe informateur Putters dus in het kader van de vorm dan zou moeten bespreken. En uit die tekst van Putters blijkt niet helder wat daar nou uitgekomen is. Vandaar dus dat Omtzigt ook zelf dat weer op een andere manier interpreteert. Mevrouw Jesselgus die zei, ja, vond ze heel belangrijk dat commitment, onderstreepte ze nogmaals. En dat ging dus zowel ten aanzien van het leveren van ministers als de politieke binding van die ministers. Dat lijkt een vaag toverwoord, maar wat ze bedoelt, ik wil dan wel ministers die ook zeggen, ik ben wel gebonden aan deze afspraken. En niet een soort, ja, die als het ware extra parlementair weer zijn binnen het kabinet. Dus ze vertrouwt dat niet helemaal. Nou, toen werd er doorgevraagd en toen kwam de prachtige zin, ik ga ervan uit dat dit commitment er bij de inhoudelijke gesprekken zal zijn.
Dus de inhoudelijke gesprekken in de kabinetsformatie, als ze met z'n vieren rondom de tafel zitten, onder leiding van die twee informateurs.
Hoopt zij dus dat dan dat commitment er zal zijn? Dus het is er nu nog niet.
Hoop betekent geen zekerheid.
En geen vertrouwen. Dat punt vertrouwen speelt nog bij een ander groot majeurpunt. Naast het premierschap waar we het over hadden. En dat is Oekraïne.
Ja, Oekraïne is natuurlijk het grote onderwerp wat gedurende deze kabinetsperiode naar boven is gekomen. Hè? Europa staat in een heel nieuw geopolitiek licht door die Oekraïne-oorlog van Rusland.
Het is oorlog in dit continent. En één ding is ook duidelijk, is dat als we niet buitengewoon krachtig ons en eensgezind opstellen, zowel EU als NAVO, dan is Oekraïne nog maar het begin. Want dan wordt het Moldova, dan wordt het Estland en iedereen beseft dit zo langzamerhand.
En een Kamermeerderheid heeft ook soms na lange debatten ingestemd steeds in fase met extra hulp aan Oekraïne. Maar er is wantrouwen in de Kamer naar de PVV van Wilders en ook naar de BBB van der Plas. En de vraag is, hoe gaat zo'n nieuw coalitiekabinet daarmee om?
Het was duidelijk dat er in dit Kamerdebat men nog zeer onder de indruk was van wat er de dagen daarvoor was gebeurd. De avond voor dit debat over de formatie waren de stemmingen over de moties die waren ingediend in het debat van de week ervoor over Nederland en Oekraïne. Bij dat debat was de PVV afwezig, de grootste partij. En ook de partij die zegt wij willen straks de premier gaan leveren. En bij die stemmingen stemde de PVV tegen die 10-jarige overeenkomst met Oekraïne. Ja. Met als argument, een procedureel argument, men vond dat een demissionair kabinet dat niet zomaar mocht doen.
Je vastleggen voor 10 jaar.
Terwijl bij het debat over het aftreden van het kabinet Rutte 4 nadrukkelijk was vastgelegd dat men op dit punt niet demissionair was.
Met instemming van de Kamer.
Dus dat riep de vraag op of op dit thema een kabinet geleid vanuit de PVV een internationaal en militair betrouwbaar kabinet zou zijn. Ja. En daarbij een betrouwbaar Nederland zou
zijn. En dat werd dus ook gevraagd aan Wilders door bijvoorbeeld Frans Timmermans en ook door Rob Jetten.
Timmermans deed zijn best, maar kwam er niet doorheen. In feite vertelde Wilders, u zult het wel merken. Zoals sowieso tussen hen tweeën de toon buitengewoon onaangenaam was.
Dus als u een betoog wil houden, prima. Als u mij 5 vragen stelt, krijgt u geen antwoord.
Ja. Nou, rustig joh.
Rustig joh.
Ik stel gewoon een rustige vraag.
Ik geef gewoon een rustig antwoord.
Oh ja, vind je dat?
Zeker.
Okay.
Jammer hè?
Goed. Nee hoor.
Nog interessanter vond ik dat Rob Jetten Dylan Jesselgus hierover bevroeg. Want die zei, dit is voor u toch zo'n belangrijk punt. U zegt dat voortdurend. De positie van Nederland internationaal. Dan ga je daar toch niet over onderhandelen. Hij bedoelde eigenlijk marchanderen bij zeg maar Van Zwol en Dijkgraaf.
Ja, en iemand die dat ook al gezegd had is de huidige premier Mark Rutte van de VVD. De voormalige leider van de VVD. En die werd ook geciteerd door Jetten.
Het is in ons belang, voor onze waarden en voor onze veiligheid. Rusland moet deze strijd verliezen. We kunnen niet toegeven aan Geert Wilders. Dus ik zou aan mevrouw Jezilkes willen meegeven op het punt, een oorlog op ons continent, de Europese waarde van vrijheid en democratie, dat is geen inspanningsverplichting, dat is een resultaatverplichting.
De heer Timmermans.
Voorzitter, als ik goed geluisterd heb naar mevrouw Jezilkes, zei ze zojuist over Oekraïne moeten we ook onderhandelen. Zo begreep ik haar inbreng. Oekraïne niet volledig steunen betekent een rechtstreekse bedreiging voor de Nederlandse vrede en veiligheid. Dus het zou mij een lief ding waard zijn als mevrouw Jesselkus helder aan zou geven dat hierover steun aan Oekraïne en de inzet om ervoor te zorgen dat Poetin hier niet als winnaar uitkomt, dat die inzet geen onderdeel is van een onderhandeling, dat daarover niet zal worden onderhandeld en dat dat voor de VVD ook een rode lijn is waar niet overheen mag gaan. Ik neem toch aan dat u niet de erfenis van Mark Rutte helemaal bij het grofvuil wil zetten.
Vanaf de allereerste seconde heb ik in mijn brief richting de heer Plasterk duidelijk opgenomen dat dit een basisprincipe van ons is en dat we het op die manier ook zullen inbrengen. Nou, dat zal voor de andere collega's geen verrassing zijn. En dan gaan we kijken met welk verhaal we met die 4 collega's vervolgens terugkomen. Maar de inzet van de VVD, daar hoeft de heer Timmermans zich geen zorgen over te maken. Dat is precies hoe Mark Rutte al wereldwijd sinds het begin van deze vreselijke oorlog aan het pleiten is voor steun, continue steun richting Oekraïne en president Zelensky.
Voorzitter, mevrouw Jesselkus, duidelijk in de leer bij de heer Wilders. Ik heb geen behoefte aan jij bakken. Ik heb geluisterd en juist omdat ik geluisterd heb, stel ik u die vraag. Want u geeft ineens ruimte voor onderhandeling op een onderwerp waarvan ik dacht dat daar met de VVD niet over te onderhandelen zou zijn. Ik maak mij grote zorgen dat u dit behandelde als ieder ander onderwerp dat op de onderhandelingstafel komt. Doe Nederland een groot plezier en maak duidelijk dat dat niet het geval kan zijn. Over onze steun aan Oekraïne,
over het verbeteren van onze landsverdediging, over ons voorbereiden op Russische agressie, daar kan niet over worden onderhandeld. Dat moet een positie zijn waarbij u tegen uw onderhandelingspartner zegt, als u daar aan wilt tornen, dan valt er met ons geen coalitie te vormen. Daar vraag ik u helder over te zijn in het belang van onze nationale veiligheid.
Ik vind het echt een hele valse suggestie. Ik begrijp ook niet zo goed waar Timmermans, waarom hij dit onderwerp nou pakt om er op zo'n lelijke manier politiek over te bedrijven. Maar dat is zijn keuze. Zou ik niet gedaan hebben. Dit is nou net zo'n onderwerp waarbij we, los van wie in zo'n kabinet komt te zitten, oppositie, wat dan ook, partijoverstijgend elkaar moeten helpen en steunen.
Mevrouw Jessekus geeft een opening om hierover te onderhandelen aan de onderhandelingstafel. Ik betreur dat zeer en ik hoop dat zij daarop terug zal komen.
Zij vindt dus dat zij in een Kamerdebat van deze importantie over het vormen van een nieuw kabinet niet bevraagd mag worden over haar fundamentele opvattingen in lijn met die van haar zo gewaardeerde voorganger. En dat zij het blijkbaar niet netjes vindt als ze wordt gevraagd, u gaat toch niet marchanderen? En volgens mij betekent dat, voor zover ik iets voor onderhandelen begrijp, dat ze gaat marchanderen.
Hallo, ik ben Claudia de Breij. Ik ben een vaste luisteraar van Betrouwbare Bronnen. En daarom ben ik ook vriend van de show geworden. Sindsdien is mijn leven aanzienlijk verbeterd. Dus wil jij dat ook? En wil je Jaap en PG echt helpen met het maken van nog meer zulke goede afleveringen? Ga dan nu naar vriendvandeshow.nl/bb. Doe het niet straks, doe het nu.
PG, we gaan richting het einde van dit gesprek, maar dit hele verhaal is door Kim Putters opgetuigd om Pieter Omtzigt aan boord te trekken. Om Pieter Omtzigt over de inhoud te laten onderhandelen.
En dus ging het over vorm en procedures en werkafspraken en deelakkoorden en wat dan niet. En niet over inhoud. Dat was zo opmerkelijk.
En misschien wel zo'n beetje als enige in dat hele Kamerdebat is Omtzigt nog steeds ervan overtuigd dat er nu een heel andere manier van regeren aanstaande is. Iets wat we nog nooit hebben gezien, wat heel bijzonder is. Impliciet hoor je dan ook steeds daarbij klinken. En dat komt allemaal dankzij mij, dankzij mijn nieuw sociaal contract.
En we hebben nu een belangrijke, fundamentele stap voorwaarts kunnen zetten. Als nieuw sociaal contract zijn we bijzonder tevreden met de uitkomst.
Hij heeft tegenover de heer Bontenbal, die vroeg van wat is hier nou nieuw aan? Want dit is toch gewoon een meerderheidskabinet. Met enige verontwaardiging in de stem erop gewezen dat zo'n soort kabinet als dit voor het laatst was geweest bij Cort van der Linden. En het woord programmakabinet was al een keer genoemd in de tijd van Drees. Dat was het argument. Heel interessant was dat toen het werd doorgevraagd hierover, dat Omtzigt zeer geëmotioneerd raakte. Want men zei, ja, u heeft toch wel zelf nog opvattingen hierover. Het feit dat het procedureel klopt, maar u heeft toch opvattingen. Vanuit welke ideeën, van welke overtuiging gaat u dan nu met de PVV, hè, dus een extreemrechtse partij, het land vooruit helpen? Of is het alleen maar dat de procedure is zoals u wil? Hij raakte geëmotioneerd en zei toen, bij ons leeft de diepe overtuiging dat we toe moeten naar een andere wijze van regeren. En dat riep hij al jaren en daar werd hij altijd om uitgelachen. Maar wat nou die andere wijze van regeren was, dat blijft onhelder, omdat hij ook niet zei dat hij dat hele pakket van al die procedurele dingen uit het verhaal van Putters, dat hij dat overnam.
Ja, maar we krijgen in ieder geval iets heel prachtigs nu. Ik moest een beetje denken, PG, aan dat kindersprookje over de nieuwe kleren van de keizer. De keizer die wilde iets bijzonders deze keer. Toen is hem eigenlijk een loer gedraaid door een aantal kleermakers. Die hadden de meest bijzondere stoffen laten komen. Alleen was het zo dat de slimme mensen, die zagen dat. Iedereen vond natuurlijk van het volk, ik ben slim. Dus ik spreek mij bewonderend uit over die keizer als ik hem zie in die nieuwe kleren.
En zeker natuurlijk alle hoge ambtenaren en politici aan het hof die natuurlijk aan hun carrière dachten, die zeiden natuurlijk allemaal, majesteit,
de schitterend. De keizer zelf, die twijfelde aanvankelijk nog even, want hij kon eigenlijk niet zien wat hij aan had. Hij zag die bijzondere kleding niet. Hij dacht, nou ja, ik zal maar meepraten, want al die andere mensen om mij heen zien het wel. Tot hij een keer naar buiten kwam in zijn koets en iedereen stond te juichen.
Een grote optocht.
En ook iedereen riep, wat een prachtige nieuwe kleren van de keizer. Tot één jongetje riep...
Maar die man heeft helemaal geen kleren aan. Waarom heeft hij geen kleren aan, papa? De mensen die in de buurt stonden, keken het jongetje stom verbaasd aan.
Het spijt me, zei zijn vader. Hij is nog zo jong, hij weet niet beter. Hij is te jong om voor de mal gehouden te worden, zul je bedoelen, zei zijn moeder. De keizer heeft helemaal geen kleren aan. Iemand heeft hem mooi beetgenomen en ons ook. Eén voor één bekenden de mensen dat ze de nieuwe kleren niet konden zien. Toen klonk het van alle kanten. Kun jij de nieuwe kleren van de keizer zien? Hoe kan ik ze nu zien als hij helemaal geen kleren aan heeft? De keizer is poedelnaakt, lachten de mensen. Hij heeft helemaal geen nieuwe kleren aan.
Arme keizer. Jaap, er was een jongetje in de Tweede Kamer. Een simpele Brabantse jongen. Die na een tijd van toch tamelijk onnavolgbare redeneringen probeerde samen te vatten voor zo'n simpele jongen als hij zelf wat de heer Omtzigt zich nu eigenlijk had gezegd.
Laten we even luisteren naar Rob Jetten.
Voorzitter, het ligt misschien aan mij. Ja, kijk, ik ben gewoon een simpele jongen uit Brabant en ik snap al 4 maanden eigenlijk niet wat al die verschillende termen betekenen. Ik heb ook van de heer Plasterk en van de heer Putters uitleg gevraagd. Wat is dat nou, dat extra parlementair? Nou, hebben ze mij ook niet kunnen uitleggen. Ze hebben een poging gedaan. Het kwam er in ieder geval dan niet op neer dat 4 fracties uit de Tweede Kamer met elkaar gaan onderhandelen over een coalitieakkoord. Dat 4 fracties uit die Kamer dan vervolgens bewindslieden leveren aan dat kabinet. En dat de leider van de grootste partij zich het recht voorbehoudt om de minister-president aan te wijzen. Alles wat u gaat doen in de komende weken is voor een simpele ziel als mij gewoon een meerderheidskabinet. Het eerste kabinet Wilders. Misschien met een andere premier, maar het is gewoon niet meer dan dat. En dan kunt u allerlei hele moeilijke woorden voor verzinnen en hele lange antwoorden op formuleren. Maar u gaat gewoon als NSC-fractie het eerste kabinet Wilders mogelijk maken. En dat is voor mij het simpele feit uit dit debat.
Jette als het jongetje wat de keizer ontblootte.
Even in alle ernst, Jaap. Dit is voor Dijkgraaf en Van Zwol echt, zal ik maar zeggen, een grote uitdaging. Want als zij gaan doen wat altijd in kabinetsformaties gebeurt in een fase als dit, na de verkenning, die dan nu 120 dagen heeft geduurd. 4 maanden. Dan gaat men trechteren. Dus dan gaat men het toebrengen naar behapbare brokken rondom inhoud. Dus er komt bijvoorbeeld een werkgroep financiële woordvoerders. Er komt een werkgroep van die alles weet van buitenland en defensie. Er komt een werkgroep zorg, onderwijs en dat soort dingen. Dat hebben we zo vaak gezien. Maar als natuurlijk de gedachte bij NSC is dat men een heel andere wijze van regeren gaat krijgen. En dat men daarom uitgelachen is dat men dat riep. Dan zal dat trechteren dus niet kunnen. Want men zal zeggen, nee, het moet heel anders. Ja, hoe dan? Ja, dat weten we niet. Dat wordt dus voor Van Zwol en Dijkgraaf vooral ook psychologisch een hele lastige klus.
Ik heb ooit Frits Bolkestein, de oud-VVD-leider, in een dergelijke situatie horen verwijzen naar een Frans spreekwoord. À la fin, tout s'arrange, mais mal.
Prachtig, ja. Aan het eind van de rit komt het allemaal wel ergens terecht, zelfs als het slecht is.
Dat wordt dus nog een hele klus voor Dijkgraaf en Van Zwol. PG, jij constateerde al eerder in dit gesprek dat er eigenlijk helemaal geen aandacht was vanuit de andere kamerfracties voor BBB van Caroline van der Plas in dit verhaal.
Nee, ook haar eigen bijdrage was vooral dat ze heel blij was en dat ze het schande vond dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid zeiden dat ze tegen de komende coalitie waren en dat ze niet van plan waren die coalitie, als ze het moeilijk had, aan meerderheden te helpen.
En tegen het eind van het debat, toen Laurens Dassen van Volt aan het woord was, toen kwam ze toch nog even naar de interruptiemicrofoon.
Mevrouw van der Plas was niet alleen boos op GroenLinks en de Partij van de Arbeid, zoals ze in het vorige grote debat heel boos was op Omtzigt, nu was ze ook boos op Dassen.
Maar er hebben meer dan 2 miljoen mensen op de PVV gestemd. En daar mag u alles van vinden. Maar dan hoor ik de heer Dassen zeggen, de democratie vervaagt of de democratische waarden vervagen. Maar eigenlijk zegt de heer Dassen hier tegen die 2 miljoen mensen en in totaal nog meer, miljoenen mensen die op deze 4 partijen hebben gestemd, zegt de heer Dassen eigenlijk van jullie hebben het niet goed gedaan, jullie hebben eigenlijk niet goed gestemd.
Het punt was, dat had Dassen helemaal niet gezegd. Dus Dassen was eerst wat verbluft. Ja, want ze kwam een enorm emotioneel verhaal over wat denkt u wel niet van die mensen, u zet ze allemaal weg. En hij had het helemaal niet over die kiezers gehad. En toen mevrouw van der Plas merkte dat hij het überhaupt niet begreep was hoe ze daarbij kwam, gingen ze het herhalen met nog meer emotie. U vindt die mensen dom en ze zijn blijkbaar allemaal gekke Henkie. Toen drong het tot Dassen door.
Ja, voorzitter, de enige die hier mensen uitsluit is de heer Wilders zelf. En laat ik even een goed onderscheid maken tussen de PVV-stemmer en de PVV. Want de PVV is één man. Dat is de heer Wilders. Die is in essentie al ondemocratisch. Omdat zijn partij erop gericht is dat hij alles zelf voor het zeggen heeft. Eigenlijk zouden we dat al gek moeten vinden met elkaar. Dat partijen niet gewoon intern democratisch georganiseerd zijn. Waar debat gevoerd worden, juist om de democratie te versterken. En ja, ik heb er inderdaad kritiek op de heer Omtzigt en mevrouw Jezelgus. Want zij normaliseren en legitimeren dat er dadelijk iemand aan de knoppen zit van onze rechtsstaat. Die rechters D66-rechters noemt. Die journalisten Tuig van der Richel noemt. Dat vind ik inderdaad problematisch. En daar maak ik me grote zorgen om. En in de 6 maanden dat mevrouw Jezelgus de deur op een kier heeft gezet, zien we vandaag dat ook dit parlement daar heel snel in meegaat. En als je kijkt wat er in de wereld om ons heen gebeurt, hoe Orbán de rechtsstaat in rap tempo heeft afgebroken, wat er nu in de Verenigde Staten gebeurt, dan vind ik dat we hier in Nederland onszelf daar rekenschap voor moeten afleggen op het moment dat we ruimte geven aan een partij die bestaat uit 1 iemand, namelijk Geert Wilders, die hier aan de knoppen van de rechtsstaat gaat zitten.
Wat het meest opvallende was, Dassen had het erover dat hij Jezelgus en Omtzigt hierop aansprak. En niet mevrouw van der Plas. Die was voor hem eigenlijk al vergeten.
Quantité negligeable.
En Jaap, mevrouw van der Plas met haar BBB was bij de Statenverkiezingen de grootste partij. Daardoor invloedrijk en omvangrijk in de Senaat. En ondergaat dus blijkbaar hetzelfde lot als de heer Baudet en zijn Forum 4 jaar daarvoor. De grootste, belangrijk. Er is niets van overgebleven, ook in die Eerste Kamer niet. En ook hij is een quantité negligeable geworden.
Sterker nog, hij maakt het er zelf naar, Baudet. Want toen tot slot nog even alle fractievoorzitters de kans kregen om aan het woord te komen en eventueel een motie in te dienen, toen constateerde Kamervoorzitter Bosma, de heer Baudet heeft het debat inmiddels verlaten.
Ik wil nog één fractieleider, ook van een kleine fractie, aanstippen, omdat hij met een opmerking kwam, en dat is Stefan van Baarle van DENK, die ik een van de meest rake, korte en ook in een zekere zin ook wel aangrijpende opmerkingen van het hele debat vond. In zijn korte bijdrage vertelde hij hoe hij keek naar de nu komende coalitie. Het zal je niet verbazen. Daar zag hij niet veel in. Hij wees erop dat de heer Wilders nog altijd de heer Wilders was. Met zijn opmerkingen over moslims, over immigranten en wat dan niet. Natuurlijk, die riedel moet hij doen. En daar heeft hij ook een gelijk in. Maar toen merkte hij iets op over wat er dus in die dagen daarvoor gebeurd was. Namelijk dat de heer Wilders had gezegd, nou ja, dan word ik maar geen premier. En de heer Van Baarle wees erop de heer Wilders nu een maatschappelijke, noem het sociaal-culturele ervaring had meegemaakt, die misschien wel heel leerzaam was. Hij was namelijk als zo'n stagiair, nu als minister-president, geweigerd om zijn afkomst.
Het enige wat ik hoop is dat voor de heer Wilders het gevoel dat hij nou eindelijk zelf persoonlijk een keer uitgesloten wordt een therapeutische werking voor hem zal hebben en dat hij in de toekomst wellicht stopt met het stoppen van uitsluiten van meer dan 1 miljoen Nederlanders, wat hij doet met zijn retoriek.
PG, dankjewel voor dit gesprek. Wij wensen de heren Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol veel sterkte, veel succes.
Ja,
The proof of the pudding is in the eating.
En we wachten hun eindverslag af, dat uiterlijk zal verschijnen op een mooie Pinksterdag. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 410. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wil jij ons ook helpen en misschien wel vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
Wees geen gekke Henkie, word vriend.
Heel goed, we zullen straks even een 06-nummer noemen.
Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.